Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Het is mijn missie om Nederland te onthokken. Want niemand past 100% op een functiebeschrijving, weet ik uit mijn ruime HR-ervaring. Er is een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent. Om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Met twee simpele stappen kun je groot effect bereiken. In deze podcast ga ik in gesprek met HR-professionals, vernieuwers die de dingen anders doen dan anders, om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Sandra Verheugen. En zij is bezig met een platform voor HR-vernieuwers. Nou, dat wekt natuurlijk meteen mijn nieuwsgierigheid, dus vertel er eens wat over.
Ja,
welkom allereerst.
Ja, dankjewel. Ja, het platform van HR-vernieuwers. Ik merk dat er nog heel veel traditioneel HRM is. Dus dat we nog heel erg denken in hokjes, in structuren van plannen, evalueren, beoordelen. En het kan ook anders, maar op de een of andere manier staat het ook niet in de studieboeken. Dus nee. Ik sluit wel eens aan bij hogescholen als een gastspreker, of als sparringpartner.
Ja.
Als studenten bezig zijn bij opdrachtgevers.
Ja.
En dan hoor ik toch weer eigenlijk wat ik 15 jaar geleden heb geleerd. En dan denk ik, jeetje, de wereld ziet er nu echt wel heel anders uit.
Ja.
En er zijn ook gewoon wel echt heel veel mensen die ook een ander geluid vertellen. En ik dacht, ja, die moeten gewoon samengebracht worden op een platform.
Daar ben ik natuurlijk voor.
Ja, dus ik ben bezig met een website waarin het samenkomt. Waarin mensen net even wat andere dingen kunnen vinden. Podcasts, boeken.
Ja, precies. Nou ja, dan heb je wel wat aan deze podcast natuurlijk. Want ik spreek allemaal die HR-vernieuwers. Dus die ga ik natuurlijk allemaal naar jou doorsturen dan.
Ja, ja, dat zou echt superleuk zijn.
Ja.
En daarnaast merk ik ook, ik doe wat ik doe. Ik ben interimmer nu 3 jaar. Mm-hmm. Ik kom bij verschillende organisaties. Maar het staat nog nergens.
Nee.
Dus ik vind het ook wel heel leuk om dan die website te gebruiken om iets meer te vertellen over wat ik doe en beteken voor opdrachtgevers en ook klanten aan het woord.
Ja, ik word er natuurlijk heel nieuwsgierig van wat die visie dan is. En kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zou het dan anders moeten? En wat heeft dat met van hokjes naar puzzelstukjes te maken?
Ja, al veel vragen in één.
Ja.
Nou, het begint ook vaak met de missie. Ik ben bij mezelf platgeslagen naar, ik denk echt dat het werkende leven leuker kan.
Ja.
Dat heel veel mensen het gewoon nu niet leuk vinden.
Mm,
dat is best wel een beetje balen, want we werken best wel heel veel uur van ons hele leven.
Ja. Hoe komt dat toch, denk je?
Ja.
Dat we dat zo accepteren, dat het niet leuk is. Ik vind dat wel een hele interessante, want ik hoor het echt wel heel veel en ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Waarom accepteren we dat in hemelsnaam?
Misschien heel erg omdat het gewoon is geworden.
Ja.
Dat het echt vanuit tientallen jaren geleden de vakgroep arbeid kwam, brood op de plank,
precies,
fabriekswerk. Ja. Ja, toen ging het nog helemaal niet over heelheid en purpose en al dat soort termen.
Ja, dus op tijdgeest.
Ja, maar ook heel veel structuren zijn er op gebouwd. Hè?
Mm-hmm.
Denk aan cao's met soms wel echt honderden pagina's. Ze bestaan. Ik vind het echt vreselijk.
Ja.
En we werken binnen die kaders
van
een cao, van regelingen en policies. Dus we weten ook eigenlijk niet beter.
Nee, nee.
En er is vaak ook nog geen alternatief. Dus we weten vaak ook niet, ja, maar hoe dan wel?
Nee, nou ja, dat is precies waarom ik nou met een puzzelstukje aankom. Want dat is dan een alternatief.
Een alternatief, ja.
Het is in ieder geval iets. Hè?
Ja.
Dus iets van beweging erin brengen.
Ja.
Ja. Dus wat zie je nog meer? Dus het werk mag veel leuker zijn.
Ja, wat ik ook zie is heel veel focus op gedrag.
Mm-hmm.
Een betere wereld begint bij jezelf. Mm-hmm. En iedereen moet het maar uit zichzelf halen.
Okay, ja.
Dus ik zie ook dat de druk op de werkende toeneemt. Hè? Dus je moet het dan ook zelf leuk maken.
Okay,
eigen regie, eigenaarschap.
Ja, okay,
en dat is een beetje waar ik me dan tegen afzet. Dat ik denk, ja, maar we moeten ook dingen anders gaan organiseren.
Mm-hmm.
En die context waarin we werken aanpakken.
Ja.
Dus laten we ook gewoon dan stoppen met policies van pagina's lang.
Mm-hmm.
En structuren waarin we geduwd worden, zoals een functieprofiel.
Ja, ja, precies.
Echt, ik denk, ja.
Is te beperkend, als ik je zo hoor.
Wat mij betreft
wel. Ja. Nee, want mensen hebben aan de andere kant ook wel kaders nodig om te functioneren. Dus om duidelijkheid te hebben over wat wordt er nou van mij verwacht eigenlijk in de basis. En als ik moet dan denken altijd aan een onbewoond eiland. Dus als er geen regels zijn, dan binnen no time zijn er wel regels. Dus ergens is er ook een enorme behoefte aan kaders.
Ja.
Dus kan je daar nog eens iets, even jouw licht op laten schijnen?
Ja, nou we hadden het net kort hiervoor over, van dat je ook nieuwsgierig was naar praktijkvoorbeelden.
Ja, zeker.
Schiet meteen een voorbeeld binnen.
Mooi, ja.
Kaders, ja. Voorbeeld declaratieregeling, stop ermee.
Ja, die is leuk.
Ja, ja. Vreselijk, ja. Vind ik ze. Helemaal als er hele procuratieprocessen aangekoppeld worden. Dus wat je ook kan doen als kader.
Dat hoort al.
Ja.
Ja.
Echt, hè?
Ja.
Wat je ook kan doen als kader, ja, is: ik vertrouw erop dat je de beste keuze maakt voor de organisatie als geheel en voor, ja, jezelf als individu.
Hmm.
Dus dat je de belangen afweegt van: is dit bijvoorbeeld nodig voor de klant?
Ja.
Heb ik dit nodig en gaat dit de organisatie helpen?
Mooi.
En daarin geef je de vrijheid en het vertrouwen om de juiste keuze te maken.
Okay.
Met andere woorden, je kan in een declaratieregeling opschrijven dat als je een hotel, dat je een hotelovernachting mag doen bij een opleiding die op 50 kilometer afstand is ter waarde van €150.
Dat wordt dan ook een declaratie van €150?
Dat wordt dan ook een declaratie van €150. Want ja, iemand heeft voor jou verzonnen dat dat mag. En dan is dat toch wel heel lekker.
Ja.
En dan denk ik, ja, als je dus denkt vanuit de mens en wat is er nodig voor de organisatie. Mm-hmm. En de organisatie zit krap bij kas.
Ja, dan zou je ook in een bed and breakfast kunnen. Of gewoon, of het niet doen.
Of het niet doen. Ja, of precies. Gewoon lekker naar huis rijden. Ja. Maar het, ja, doet ook meer recht aan de mens. Dat mensen dan ook denken van, oh ja, is het dan gebruikelijk dat als iets verder dan 50 kilometer is, dat je dan daar in een hotel gaat zitten met, ja, zo'n groep.
Ja.
Dus dat schept al een bepaald, ja, verwachtingspatroon.
Je zet eigenlijk al een norm neer. Hè? Dus,
ja.
Ja, ja. Ik vind hem heel interessant. Ja, en ik heb ook wel eens gehoord van een voorbeeld waarbij de declaratieregeling, we vonden het wel een leuk voorbeeld, waarbij er gesteld werd dat er, en het voorbeeld heb ik in mijn boek ook aangehaald, ja zeggen, ja doen, dat er een maximum van €1000 opgezet werd. En daarbinnen heb je volledige speelruimte. Als je meer dan €1000 gaat uitgeven, dan is het ook best wel een serieus bedrag.
Ja.
Het is wel aardig als je er dan even over hebt en kunt motiveren waarom je dat aan het doen bent. Maar daaronder gewoon bonnetje, uitbetaling, klaar.
Ja,
ja, ik vond hem wel, ik vond hem wel leuk.
Ja, ik vind hem ook leuk. En als je hem dan echt doordraait, vertaald naar wat ik vind.
Mm-hmm.
Wat je dan krijgt is dat mensen denken, oh, onder de €1000 en anders vertrouwen ze me niet.
Ja, ja, ja.
Of,
ja,
zo. Of,
ja,
dan kan ik het ineens niet beslissen.
Ja.
En wat je dan ook vaak ziet qua gedrag, ook al denk ik altijd vanuit het goede van de mens.
Mm-hmm.
Nou, misschien kan ik wel 2 factuurtjes van €1000 regelen, want dan heb ik het gezeur niet.
Ja, ja, ja.
En dan gaan we dus, ja, moeilijk doen.
Dus jij zou eigenlijk pleiten voor gewoon helemaal geen maximum?
Nee, dat,
nee,
klopt.
Ja.
Ik leef ook liever.
Dus je bent ook nog uit de generatie van het touwtje in de brievenbus, denk ik, hè?
Ja, ik heb nog steeds dat ik, ja, de deur. Ik heb 3 kinderen en dan loop ik stof tussen de deuren uit en dan kom ik terug en denk ik, oh, mijn deur staat nog open.
Ja.
Dat, ja.
Ja.
En dan is er ook geen seconde dat ik denk van, oeh, misschien is er iemand binnen. Dat, nee, komt gewoon niet in me op.
Nee, fijn.
Nee.
Ja.
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 En tot nu toe
word je dan ook wel eens naïef versleten of niet?
Ja,
dat heb ik namelijk geregeld zelf gehoord. Ja. Dus dan zou ik het niet verzinnen.
Maar ja, klopt. Ik word ook wel naïef genoemd.
Ja.
En dan zeg ik wel eens, ja, maar ja, ik ga liever niet leven in een wereld van paranoia.
Hmm.
Dus als ik dan een keer mijn neus stoot, nou ja, dan is dat een moment om daarvan te leren, wellicht.
Ja. Ja.
Of te accepteren.
Of ja. Ja, precies.
En het dan gewoon, ja, niet anders te doen in de, ja, wetenschap, dat ik misschien nog een keer mijn neus stoot. Hmm. Maar dat doe ik dan liever.
Ja. Dan in angst gaan leven.
Dan in angst gaan leven.
Ja, mooi, mooi. Dus je trekt hem echt ver door.
Vertrouwen. Ja hoor.
Ja, ja. En wat kom je daarin tegen in organisaties? Want daar is het nog niet altijd zo gemeen goed, dat vertrouwen.
Nee.
Is in ieder geval mijn ervaring. En ik zou dat ook heel graag willen veranderen trouwens. Dus.
Ja, wat kom ik daarin tegen in organisaties?
Wat vinden mensen daar spannend aan? Want dat spreekt wel tot de verbeelding, denk ik.
Nou, ja, ik vind het een moeilijke vraag, maar wat ik wel tegenkom is dat er dan steeds vaker in organisaties wordt gezegd, je krijgt het vertrouwen,
mm-hmm,
maar dan ergens is de manier van leiderschap nog command and control.
Mm.
Dus waar er dan wordt gezegd, er is vertrouwen, ontstaat er ook een stuk onzekerheid en angst. En daardoor gaan mensen toch weer vragen, mag het dan?
Ja.
En dan is dat weer een soort van self-fulfilling prophecy vanuit de command and control hoek.
Ja. Ja.
Van zie je nou,
ja.
Ze kunnen het niet zelf beslissen of ze willen het niet zelf beslissen. Of waarom pakken ze het eigenaarschap dan niet?
Ja, ja, dat is interessant. Dus waar begin je dan, hè?
Ja, ja. En als je dan weer, ik zit even te broeden op een voorbeeld. En dat is dan ook vertrouwen in bijvoorbeeld opleidingsbudget.
Ja.
Dan zie je vaak dat er organisatiebreed 3% wordt gedaan.
Ja.
En dan ongeveer 1,5% wordt dan door HR en directie beheerd.
Mm.
En dan 1,5% komt dan in de budgetten van de teams.
Oh, ja.
Maar de manager beslist.
Ja.
En dan denk ik, ja... Jammer.
Ja.
Waarom geven we dat geld niet gewoon op voorhand aan die medewerker? Ik vertrouw erop dat jij het beste weet wat je hiermee wil doen.
Ja.
En wat ik dan ook heel erg vind, is dat het dan bijvoorbeeld een jaarcyclus is. Maar de een gaat bijvoorbeeld heel goed op 2 keer per jaar naar een congres.
Ja.
En de ander zegt, ja, weet je, ik doe liever 1 keer goed mijn post-HBO halen.
Ja.
Maar goed, met die 1,5% van een paar honderd euro per jaar kan ik daar niet mee uit de voeten en dan wordt het niet gebruikt. En dan krijg je al die discussies op HR-niveau. Ja, we snappen het niet. Waarom doet niemand wat aan opleidingen?
Ja, ja interessant weer. Ja, er zijn natuurlijk ook wel modellen die anders ingestoken zijn. Dus wat dat betreft kan je natuurlijk door hoe je dat neerzet heel veel zeggen. Hè?
Ja.
Ik heb altijd arbeidsvoorwaarden super interessant gevonden.
Ja.
Omdat je daarmee eigenlijk zoveel zegt.
Ja.
Over hoe je kijkt en hoe je dus ook wil dat mensen zich eigenlijk gaan gedragen. Dus
klopt.
Dus, ik heb dat altijd
zo... Een van mijn specialisaties.
Ja, oh ja, tof. Ja. Ja, nou, ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden. Het is echt de vertaling van beleid naar praktijk. Hè? Dus maak je nou echt waar hoe je het ziet? En hoe vat je dat dan vat je dat samen? En wat ik wel vaker hoor de laatste tijd, of eigenlijk al een tijdje, is een soort arbeidsvoorwaarden à la carte idee. Het is meer een soort van allocatie van dit is jouw potje en daar kan je dan van alles mee doen. Daar kan je dan opleidingen van doen, daar kan je vakantiedagen van kopen, daar kan je een fiets mee kopen, daar kan je weet ik veel. Allerlei dingen die eigenlijk dan jouw behoeftes vervullen in plaats van dat het gestuurd wordt in dit is het en dit moet je ermee doen.
Ja, klopt.
Hoe zie je dat?
Ben ik ook voorstander van.
Ja.
Ik geloof wel in een gezonde mix in mensen de regie geven over keuzes maken. Dus waar besteed ik mijn arbeidsvoorwaarden aan?
Ja.
Aan de andere kant wil je ook als organisatie duidelijk maken wie zijn wij en waar staan we voor?
Ja.
En vind ik dat ook wel een beetje mag doorklinken.
Ja. In wat dan bijvoorbeeld?
Nou, een voorbeeld bij een van de werkgevers... waar we het beloningsbeleid hebben vernieuwd, als bij een MKB-bedrijf, dat we hebben gezegd van, nou ja, we gaan wel een budget beschikbaar stellen voor pensioen.
Ja.
Maar we noemen dat financiële planning.
Oké, ja.
En dat schiften we van het potje voor jouw duurzame inzetbaarheid. Omdat financiële planning gaat over de lange termijn.
Dat is ook wel fijn, denk ik. Want anders ben je pensioenpotje aan het gebruiken voor iets op korte termijn.
Ja, en dat mag.
Ja.
Dus we hebben ook gezegd dat mag.
Ja.
Maar in het arbeidsvoorwaardenbeleid vertellen we het als los potje.
Ja.
En vertellen we ook waarom we dat doen en waarom we dat belangrijk vinden. En faciliteren we ook dat je een financieel planner mag inzetten.
Okay.
Om samen te kijken, is pensioen voor mij wel de manier?
Ja,
of past misschien wel beleggen bij me of niet?
Ja.
Of,
dus je brengt eigenlijk ook een stuk bewustwording daarin.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, dat vind ik ook wel een voorbeeld van goed werkgeverschap. Dus daarmee ook laten zien van het kan ons echt wat schelen.
Ja.
Dus dat is wat het dan dus communiceert. Hè? Dus
ja,
ik vind ook dat vind ik dus altijd zo'n leuk aspect daarvan. Denk, je zegt zoveel. Dus je kan dan wel roepen van we zijn eigenlijk voor dat iedereen met het openbaar vervoer naar zijn werk gaat. Maar als de leaseregeling echt super, super duper fantastisch is, dan gaat iedereen dus gebruik maken van de leaseregeling.
Juist.
Dus, Dus wat dat betreft, zo in feite, ja, congruentie is wel heel erg mijn ding. Dus ook daarom ook ja zeggen, ja doen. Ja. Dus congruentie ook in visie en vertaling naar de praktijk. Ja. Naar bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Ja. Maar ook hoe doe je zo'n hele gesprekscyclus en dergelijke. Want hoe zou jij vertrouwen daarin nog meer willen gestalte willen geven? Ik heb er zo wel een idee over. Ik ben benieuwd naar jou.
Nou, kijk, zo'n gesprekscyclus is vooral in het leven geroepen, is
mijn afdronk
om een manier te vinden om een salarisverhoging te rechtvaardigen. In alle eerlijkheid, dat is vaak wel waar het op neerkomt.
Ja.
Dus in zo'n gesprek...
Wanneer
kan ik meer verdienen? Ja. Het is ook heel vaak heel erg gericht op prestaties. Terwijl prestaties vaak niet afhankelijk zijn van het individu, maar van een team.
Ja.
Maar ook van beslissingen op directieniveau of gewoon überhaupt wat er in de maatschappij gebeurt.
Ja.
En dan proberen we dat af te ladderen naar individuele performance. En dan rekenen we daar mensen op af. Nou, ik vind dat...
Je vindt daar wat van,
ik
zie
ik. Ik vind dat ingewikkeld.
Hele dikke frons op je voorhoofd. Ja. Hoe zou het beter kunnen, denk je?
Nou ja... Ik zou sowieso altijd de knip maken tussen beoordelen en belonen. Dus probeer én een context te creëren waarin het gewoon is om te praten over je ontwikkeling. Of ook als het dus niet goed gaat. En wacht daar dus niet op
totdat
het tijd is voor de functioneringsgesprekken in juni. Of het beoordelingsgesprek in december. Vaak zie je dan ook nog HR-systemen die op hol slaan als je dat eerder wilt doen. Hè? Ja. Want dan zijn de formulieren nog niet opengezet door HR. Ik vind dat echt hilarisch.
Ja.
Dus creëer een omgeving waarin er gewoon ruimte is voor een goed gesprek.
Ja.
Over functioneren en ontwikkelen en dat soort dingen. Aan de ene kant. En regel dan aan de andere kant het beloningsstuk gewoon goed en eerlijk.
Ja.
En daar zijn dan ook weer allerlei manieren.
Ja, zeker. Ja. Daar gaan we even niet dieper op in. Maar dat vind ik ook super interessant hoor. Ja. Buiten deze podcast gaan we daar nog eens even over doorbomen. Ja. Anders wordt het zo'n heel inhoudelijke gebeuren, zeg maar. Ik vind het wel een hele interessante. Ik ben dan meer zelf in ieder geval met het van hokjes naar puzzelstukjes denken. Of eigenlijk het puzzelstukjes denken. Meer gericht op hoe zorg je nou dat gesprek gewoon veel normaler gaat worden. Ja. Dat we het veel makkelijker kunnen hebben over waar ben ik nou aan het ploeteren en waar zit er eigenlijk allemaal energie wat nu geen kant op kan. En wat is er voor jou nodig om van nu, waar we nu staan in heel veel organisaties, te komen tot dat?
Nou ja, ik ben een beetje een atypische HRM'er. Dus
jij ook al. Die spreek ik alleen maar hoor. Dus.
Ja. maar daarin ook denk ik wel weer anders dan jij, als ik dat zo mag zeggen.
Vast, ja.
Ik heb niet zo heel veel met gedrag en psychologie.
Okay.
Dus daar heb ik me ook minder in verdiept.
Ja.
Dus hoe faciliteer je een gesprek? Hoe breng je mensen dan in beweging? Mm-hmm. Dat weet ik eigenlijk gewoon niet zo goed.
Dat weet ik dan wel.
Ja, daar zijn anderen gewoon heel veel beter in. Ja. Dus als ik dat soort vragen krijg, dan zeg ik ook... Nou, ik ken wel andere mensen.
Ik verbind je even door.
Ja, ik verbind je even door.
Nou, maar dat is al wel. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld van puzzelstukjes denken.
Ja.
Dus ook weten waar je talenten niet liggen. Dus, of waar je interesse niet ligt. Hè? Want dat heeft natuurlijk altijd wel met elkaar te maken.
Ja.
Dus waar je dus beter niet op door kan gaan. Want dat is gewoon niet je area of expertise.
Ja.
En beter iemand anders daarvoor naar voren schuiven. Dat is in feite wel een heel belangrijk onderdeel ervan.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja.
Maar dan is het misschien ook leuk om te vertellen wat dan wel.
Ja, wat dan wel. Dan? Ja, ja. Nee,
ik werk
nee,
ook in HR.
Ja, precies. Nee, maar het is natuurlijk best wel een breed terrein. Hè? Dus,
vaak zie ik ook dat er vergeten wordt de waarom-vraag te stellen. Mm-hmm. Waarom doen we de dingen zoals we die doen?
Ja.
We hebben structuren opgetuigd en kunnen we daarmee stoppen? Of kunnen we andere structuren vormgeven?
Mm-hmm.
Waardoor het gesprek over ontwikkeling makkelijker wordt.
Ja.
Door bijvoorbeeld een performance management cyclus te vernieuwen.
Ja.
Of anders te doen. Of door bijvoorbeeld ook gewoon te stoppen met bepaalde regels en policies. Omdat je toch vaak ziet als er een gesprek ergens over wordt gevoerd. Dat mensen terugvallen op hun functieprofiel.
Ja,
maar dat is opgeschreven. Ja, maar dat staat in beleid.
Ja.
En ik vind het dan leuk als die argumenten omhoog komen. Mm-hmm. Als een soort van excuustruus. Ja. Om het niet te hebben waar het echt over te gaan, hoort te gaan. Dan zeg ik, nou, geef mij die argument maar. Dan ga ik dat regelen, zodat het geen excuus meer is.
Ja.
En dan mogen anderen gaan praten.
Ja, precies. Ja. Ja. En hoe regel je dat dan? Dus hoe regel je dan waar zij allemaal mee komen van, nou ja, het staat in mijn functieprofiel. Dus wat doe je daar dan mee?
Nou, functieprofiel is een mooi voorbeeld.
Ja, zeker.
Je kan ermee stoppen.
Ja, oké. Okay. Ja, ik ben een en al oor. Ja,
ja, er zijn gewoon heel veel organisaties die hebben geen functieprofielen en die functioneren ook prima.
Ja.
Dus waarom zou je nog elke keer een functieprofiel
en hoe doen ze het dan?
Is nou, dan... uiteindelijk als je dan 5 keer de waarom-vraag stelt, is een functieprofiel ook best wel vaak handig. Want die kan je dan waarderen en puntjes geven en dan in een tooltje stoppen. En dan komt er een eerlijk sommetje uit dat iemand verdient.
Ja.
Dus hoe doe je dat dan? Dan zeg je, nou, we kunnen ook stoppen met functieprofielen, maar we kunnen ook gewoon kijken naar de mens.
Mm-hmm.
Wie ben jij?
Ja.
En welke toegevoegde waarde leef jij aan de organisatie?
Ja.
En wat zien we in de markt gebeuren? Wat vinden we dat waard?
Ja.
Los van jouw functieprofiel.
Ja.
En,
dus gewoon stoppen met plotten in een functiehuis en een salarisschaal.
Ja, maar je moet wel ergens iets regelen.
Precies.
Van ja, maar hoe beloon ik dan
eerlijk?
Hoe doe je
dan? Ja, ja.
Dus je moet toch iemand ergens in een hokje stoppen. Want je kan niet iedereen 10.000 euro geven.
Nee,
want dat is businesswijs niet zo verstandig.
Maar, ja, nee. Komt wel iedereen bij je werken, dat wel. Maar...
Ja. Ja, en er zijn ook organisaties die dat doen, hè?
Ja, 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 precies.
Ik las daar toevallig nog een laatste artikel over van een organisatie die dat heeft gedaan en dat fantastisch vindt werken.
Oké, ja, interessant.
Ik vind dat dan ook interessant. Ik ga daar dan niet meteen op aan.
Nee.
Van, oh ja, dat moet iedereen gaan doen.
Nee.
Ik denk wel,
Ja. Zet even tot nadenken.
Nou
ja, je gaat natuurlijk. Het is wel handig om een beetje te kijken naar ervaring, senioriteit. Wat iemand binnenbrengt ten opzichte van elkaar natuurlijk wel. Ja, ik ken ook wel organisaties, ben ik ook mee in gesprek geweest, die gewoon het salaris overlaten aan de medewerker zelf. Zo van, nou, wat wil jij verdienen? En als jij eruit komt met je collega's, dat ze dat ook allemaal oké vinden, dan ga je dat doen.
Ja.
Dat vind ik ook wel een leuke, weet je. Dus, maar dat is best wel wat voor nodig natuurlijk. Stel je voor dat je dus wel zo'n hele gehokte organisatie hebt en je wil stappen zetten richting toch wat flexibeler, wat meer kijkend naar de mens vanuit vertrouwen. Nou, dat is natuurlijk de beweging die ik zelf ook voor me zie. Wat zou jij dan als eerste stap zien, als tip eigenlijk willen meegeven? Zo van, nou, begin daar dan eens.
Nou, voor eerlijke beloning ga dan niet functieprofielen maken.
Mm-hmm. Maar die hebben ze al. Dus stel, ze hebben ze al en dan?
Gooi ze in de prullenbak.
Ja.
En dan kijk je er gewoon naar. En dan ga je het er dus over hebben. Oké, wat doe jij? Wat wil je doen? Wat werkt? Wat werkt niet? Waar zit je comfortzone? Hè? Waar loop je tegen de grenzen aan van de organisatie? Maar bijvoorbeeld ook tegen de grenzen van je eigen kunnen.
Ja, ja, dat zou mooi zijn als we het daarover kunnen hebben. Hè?
Ja, dat zou echt
dat is natuurlijk
zijn.
Een van de pijlers van het puzzelstukje. Dus de nee's ook op tafel leggen.
Ja.
Dus daar loop je dus tegen je eigen grenzen aan.
Ja.
Want dit kan ik eigenlijk niet. En ik wil het ook niet leren.
Ja.
Ik kan het ook niet leren. Ik heb het echt wel geprobeerd. Want dat vind ik altijd wel belangrijk.
Ja.
Ik kreeg laatst de vraag of een 20-jarige ook al heel goed zijn of haar nee's kan verwoorden. En ik zei, nou, lijkt me wel lastig. Want diegene heeft nog amper ervaring eigenlijk.
Ja.
Je moet toch wel wat dingen ervaren voordat je weet dat je, of je het wel of niet kan. Je kan soms wel een aversie hebben, maar dat zegt nog niet alles. Hè?
Nee.
Dus,
Klopt.
Ja, dus gooi ze gewoon weg. Gewoon lekker rigoureus.
Ja, stop daar.
En heb je dit altijd geloofd? Heb je altijd op deze manier gekeken? Of is daar voor jou nog een soort wakker word moment of zo? Of een, weet ik veel.
Nou ja, ik... Tijdens mijn studie al dacht ik, ja, het zal wel.
Ja.
Ik geloof hier gewoon niet zo in en dat heb ik altijd wel gehouden.
Okay.
Maar het is een beetje eigenzinnig ben ik daarin.
Ja.
Weet je, ook vanuit de puberteit werd ik de moraalridder genoemd of naïef. Of je kijkt met een roze bril naar de wereld.
Ja.
Ik geloof niet zo in.
En dat heeft je niet teruggezet in, nou dan moet ik maar mee gaan doen met hoe iedereen kijkt.
Nee.
Wat tof. Ja. Hoe kom je daar aan die stevigheid? Ik heb er aardig wat voor moeten werken, moet ik zeggen. Dus,
Nou ja, daar heb ik wel vaker over nagedacht. Ja. Maar het is één heel simpel antwoord.
Nou, ben benieuwd.
Ik heb een tweelingzusje.
Oh.
En die was altijd bij mij. Dus wat er ook gebeurde,
ja,
er was altijd iemand waar ik op terug kon vallen.
Oh, wow.
Wat ik ook deed, of zij, of wie ik ook tegen de schenen schopte. Ik wist dat zij mij nooit in de steek zou laten.
Wow.
Dus dat gaf zo'n veiligheid, dat je ook gewoon wat meer lef hebt om dicht bij jezelf te blijven. Omdat je weet dat er altijd één iemand is die het snapt en je begrijpt.
Ja, maar dat is dus dat is niet per se vasthangend aan het tweelingzusje of een tweelingzus hebben. Maar voor jou was dat in ieder geval, gaf dat gevoel.
Ja, met terugwerkende kracht denk ik dus dat de reden is geweest waarom...
Ja, gaaf. En dus, hoe speelde je ouders daar ook nog een rol in? Of...
Ja, nou, van hun mocht ik ook altijd zijn wie ik wilde zijn.
Nou, dus dat is wel heel erg fijn.
Ja, ik weet nog zo goed, op de middelbare school had ik echt een hekel aan Frans.
Hmm.
En dan vooral de leraar Frans.
Ja.
En dat was ook nog op vrijdagmiddag.
Oh,
ja,
jeetje.
Ik ging niet.
Nee.
En toen belde mijn moeder op een gegeven moment, terwijl ik in de plaatselijke kroeg zat. Ja, waar ben je? Ja, bij Aries. Oh. Ja, je Frans leraar belde, je was er nu niet. Waarom? Ik zeg, ja, zo'n vervelende man.
Ja.
Ja, ik vond hem ook wel niet zo leuk aan de telefoon. Maar wat gaan we doen? Ja, weet ik veel. Nou, voor straf eet je thuis. Oké, man, weet je al zo.
Oké, ja.
Weet je, dus daar mocht ik ook mijn eigen keuzes maken.
Ja, mooi. Nou, dat is wel interessant, want ik heb me door mijn moeder trouwens ook niet zo heel erg geremd gevoeld in zijn wie ik was. Alleen ze geeft natuurlijk wel een soort van pakketje conditionering hoe ze zelf groot geworden is mee.
Ja.
En dat was wel plooien en pleasen. En dus dat zat daar op die manier in. Als zij ze het niet echt, weet je. Ze leefden het voor. En mijn vader was wel heel erg kritisch. Dus ik heb wel ontzettend veel van zo hoort het meegekregen.
Ja.
Dus ik heb echt wel uit het hokje moeten breken om hiertoe te komen. En ik heb zelf ook dus dat soort vragen wel gehad. Van nou, het is echt wel heel raar dit. Maar ik twijfelde aan mezelf of het nou echt raar was. Dus dan zat daar eerst nog een soort van, oh shit, is het eigenlijk wel raar? Kan ik dat wel vinden? Weet je, dus een hele gesprekcyclus in mijn hoofd.
Ja, ja.
Ja, en dan houdt aardig tegen om dan daar wat van te zeggen. Nou had ik natuurlijk wel een leuk vak uitgekozen, waar je wel je mening moet geven en advies moet geven en heel veel vragen moet stellen. Dus dat heeft heel erg geholpen in makkelijker worden in delen van hoe kijk ik daar nou echt naar.
Ja.
Maar het zijn steeds, voor mij wel echt steeds laagjes schroom om af te gooien. Dus het is super fijn als je dat gewoon eigenlijk niet kent.
Nee. Nou, en natuurlijk ben ik ook wel eens onzeker of twijfel ik over mezelf.
Ja, en gelukkig. Je bent ook gewoon mens.
Ik ben ook gewoon mens.
Ja, ja.
Maar dat heeft wel echt heel erg geholpen.
Ja, mooi. Mooi. Ja. En we gaan een beetje zo richting de afronding van het gesprek. Wat neem jij mee uit dit gesprek?
Nou, dat ik mezelf weer even besef dat ik wel wat ik normaal vind misschien toch een beetje anders is.
Ja.
Het anders mogen denken en vinden en tegen dingen aankijken. Dus dat haal ik er voor mezelf weer uit.
En voelt dat, hoe voelt dat?
Comfortabel.
Oké, fijn. Ja.
Dus dat is leuk. En ik merk bij mezelf ook alweer een soort van behoefte van, ik heb nu wat voorbeelden genoemd en ik heb nog heel veel voorbeelden in mijn hoofd. Ik wil nog meer delen, maar ik wil eigenlijk ook nog meer horen van anderen.
Hmm.
Weet je, wie durft er in organisaties ook nog
buiten
de gebaande paden te stappen, maar ook buiten wat je geleerd krijgt.
Ja, precies. Ja.
Vanuit school of vanuit wat we denken dat normaal is.
Ja.
Dus wie doet dit ook anders?
Ja, nou ja, ik heb nog heel wat afleveringen gepland staan.
Ja.
Dus ik spreek bijna dagelijks wel iemand hierover. En er is wel, er begint meer animo ook vanuit organisaties zelf te komen. Ook omdat ik zelf ook geroepen heb van, je hoeft niet nu al de vernieuwer helemaal in actie te zijn. Maar wel qua visie. En dat we daarover in gesprek kunnen en dan juist kunnen kijken en ontdekken ook samen. Van wat zouden nou goede volgende stappen zijn dan om, daar, om uit dit systeem te komen? Uit het hokjesdenken en uit de, ja, van de gebaande paden af. Ja. Dus dat zet volgens mij wel de deuren open voor meer HR-professionals in organisaties. Want daar, ja, die hebben natuurlijk ook gewoon een ontzettende belangrijke taak te doen.
Ja.
En je kan natuurlijk niet alleen maar zeggen van het moet alleen maar van buiten afkomen. Nee. Maar ook van binnenuit.
Ja. Ja. Wat ik dan nog wel leuk vind om dan mee te geven, als ik nog iets mag meegeven, is als mensen denken, oh, maar waar begin ik dan?
Ja.
Begin gewoon klein.
Ja.
Zet gewoon een kleine stap.
Ja.
Ga daarover in gesprek. Stel heel vaak de waarom vraag. Of gooi dus gewoon een keer die functieprofiel in de prullenbak en denk, weet je, laat maar.
Ja.
Of die declaratieregeling. Of als er een proces ingeregeld gaat worden.
Ja.
Geef de regie dan ook echt aan mensen of managers om een beslissing te nemen.
Ja.
In de kleine dingen.
Ja, nou dat is een hele mooie tip, denk ik. Kleine stappen, groot resultaat. Daar heb ik altijd wel van. Dus, ja. Ik stel mezelf ook altijd even de vraag, wat neem ik eruit mee? Ik vind het leuk om daar ook van te leren, bewust. Dus ja. Ik vind het, wat me het meeste raakt eigenlijk in je verhaal, is de tweelingzus die naast je staat. Ik zie er ook zo een soort van zitten, zeg maar. Als een soort veilige bedding. En ik zou eigenlijk wensen dat we allemaal zo'n veilige bedding zouden voelen. Of het nou een zus is, of maakt niet uit. Maar dat je voelt van, nou, er is altijd, dat is altijd gewoon oké. Dus ik mag zijn wie ik ben. En ik heb zelf toevallig, ik ben onderdeel van een tweeling. Alleen mijn tweelingbroer is niet geboren. Dus dus daarom raakt het me, denk ik, ook. En wie weet kan ik daar nog wat mee. Dus dat ga ik eens even meenemen.
Ja,
dus dank je wel voor het mooie voorbeeld en alle mooie voorbeelden die je noemt. En ga lekker zo door. En we gaan bouwen aan dat mooie platform van jou.
Ja. Dank je wel.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.